Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Toen wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 119 vers 88. En vervolgens is de schriftlezing te vinden in de brief van Paulus aan de gemeenten van de Galaten. En daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemen nu Galaten 2 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119 vers 88. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen, en als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk ik ook benaastigd heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook andere Joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. We willen deze avond met de hulp van de Heere stilstaan bij een gedeelte uit het 20e vers van Galaten 2. Galaten 2, vers 20, het middelste gedeelte, deze woorden: en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn vanavond samengekomen om deze weken na Pasen nog wat stil te staan vanuit uw woord bij dat wonderlijke evangelie van de opstanding, van het leven uit de dood. En we belijden voor u aan het begin van deze dienst: wie is bij machte om deze dingen te verstaan? Dat zijn wij niet. Laat dat de belijdenis mogen zijn van ons aller hart. Dat wij, doordat we zo uit de aarde aards zijn, doordat wij zo aan het stof van deze wereld gebonden en gekluisterd zijn, de dingen niet verstaan die bij het leven en bij de opstanding behoren. Maar nu bidden we van u, Heere, wil u zelf vanuit uw woord en door uw geest ons de dingen die in dit woord van u liggen opgesloten bekend maken. Opdat we niet alleen de diepe woorden die hier voor ons liggen zouden verstaan en kunnen begrijpen waar het over gaat, maar vooral dat we de geestelijke kracht van die woorden mogen ervaren. En dan zal het vanavond duidelijk worden vanuit het heilig woord van u, dat wij mensen leven, maar dat uw woord een streep haalt door het natuurlijke leven van ons. Niet dat we niet mogen leven en dat we de gezondheid en de kracht die we van u ontvangen niet als een onwaardeerbare gave mogen genieten, maar als het bij dit leven blijft, als alles alleen maar beperkt blijft tot dit leven, dan is het niet goed. Wij hebben een ander leven nodig, een leven vanuit Christus. En dan is het nodig dat dit leven gekruisigd wordt. Dat betekent dat wij arm worden in onszelf. Dat wij leren verstaan dat wij mensen moeten sterven aan alles wat u in de weg staat, aan de zonde, aan de wet, aan de schuld, Heere, dat zijn diep ingrijpende dingen. Dingen die ook niet gemakkelijk uit te leggen zijn. Dingen die ook niet gemakkelijk te verstaan zijn. Maar nu vragen we of u het vanavond zelf door en in onze woorden duidelijk wilt maken. Opdat wij gaan zien hoe nodig het is te leren sterven aan onszelf. Dat er door ons ik een streep gaat. Opdat we zo stervend leren leven uit een ander. En de bron van leven en heil leren ontdekken in Jezus Christus. En opdat wij het ook leren zeggen. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want dan kunnen we getroost leven en eenmaal zalig sterven. Heere, wil zo de prediking van uw woord gebruiken tot bekering van mensen die onbekeerd zijn. Tot onderwijs van al uw kinderen. Geef dat ze in deze dingen, in dat leven uit u, mogen opwassen en mogen toenemen. En steeds meer, minder worden in zichzelf. Maar dat leven uit Christus steeds krachtiger wordt. En het steeds meer in het geloof beleefd mag worden. Hij heeft zich ook voor mij overgegeven, omdat hij mij heeft lief gehad. Heren, we smeken u, wil zo het woord gebruiken. Wil het woord ook gebruiken in allerlei levensomstandigheden die er zijn kunnen. We hebben vanmorgen de zieken en de mensen die in moeite en ook soms tegenlopende omstandigheden verkeren aan u opgedragen. We willen ook hen vanavond gedenken en van u smeken of u op allen wilt neerzien. En ook wanneer de omstandigheden soms heel moeilijk zijn en de vragen velen, laat onze hoop en verwachting op u mogen zijn. En het leven en de kracht en de hulp en de genade en de troost alleen bij u gezocht mogen worden. Want u bent toch de bron van troost en van licht. We willen vanavond ook denken aan Annelies Abraham-Jan, die al heel lang ernstig ziek is en rondom wie de laatste tijd de zorgen bijzonder zijn toegenomen. En naar alle waarschijnlijkheid staat ze deze week voor een ingreep. En we dragen haar en de familie die onder ons is van twee kanten. We dragen haar, haar man, hun zoontje en de hele verdere familie aan u de Heere op. Heere, u weet hoe groot de zorgen zijn. U weet ook wat er in de harten van de naaste familie leeft. Mogen we het dan aan u kwijtraken. En zou u nog uitkomst willen geven en ook deze week nog wonderen willen doen. Wij hebben het niet verdiend, maar we mogen het toch eerbiedig, ootmoedig en vrijmoedig van u vragen. Heere, denk aan Annelies. Denk aan haar man. Denk aan de kleine jongen. En wil u hen met allen die rondom hun staan voor uw rekening nemen. En wonderen van herstel en kracht doen, indien dat mogelijk is. Maar vooral ook wonderen van uw genade. Wil u zo met allen zijn die in moeitevolle omstandigheden verkeren. U weet alles, Heere. Ook de dingen die niet genoemd worden, die er zijn in de kringen van gezinnen en families. Wil u zo alle dingen maken en besturen dat wij ons verwonderen mogen. En wil u vooral ook geven dat onder dit alles uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wees u met de gemeente, met de kerken, met alle kerkelijke arbeid. Laat uw woord zijn kracht mogen doen in onze eigen kerken, maar ook daarbuiten. Wil u, Heere, bij alle verwarring en verbrokkeling die er op het kerkelijke erf is, en alle neergang en teloorgang ook van de Bijbelse beginselen in de samenleving, die benauwen kunnen en het leefklimaat in Nederland verstikkend kunnen maken, wil u geven dat in dat alles er een wending ten goede mag komen. Een wederkeer tot u en tot uw heilig woord. Wil u, Heere, een opleving geven in geestelijk opzicht. Wil u de dorre doodsbeenderen schudden. En wil u leven en genade verheerlijken onder ons en onder onze kinderen. Bouw u de muren van Jeruzalem die in Nederland gescheurd en geschud zijn. En wil u geven dat er in ons hart, vooral in het hart van degene die u mogen vrezen, veel medelijden mag leven met het gruis en met de puinhopen van Sion. En laat uw koninkrijk onder ons en onder onze kinderen komen met kracht. Heere, dat dat leven wat met Pasen uit de dood aan het licht is gekomen, het leven van de levensvorst, ook onder ons, ook onder onze kinderen, ook onder Nederlands volk, mag worden uitgebreid. Want u hebt het toch gezegd, o gezegende Heere Jezus Christus, ik leef en gij zult leven. Laat het zo mogen zijn. Zegen alle kerkelijke arbeid, veraf en dichtbij. En laat gij uw majesteitelijke koninkrijk in deze wereld doen komen. We bidden u om al deze dingen. Niet omdat wij rechten kunnen laten gelden. Want we belijden voor u, bij ons zijn geen rechten. Bij ons is alleen een recht om voorbij gegaan te worden. Maar wil ons aanzien in Christus Jezus, de levensvorst. En wil u ons om hem het leven geven. Voor het eerst of opnieuw. Uit genade. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 19, de versen 6 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 19, de versen 6 en... Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36 vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36 en daarvan het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, vanavond wordt ons de vraag gesteld wat nu eigenlijk leven is. Voorbeeld. Een jonge man die aan God of gebod niet gelooft, vreest dat hij ernstig ziek is. Al wekenlang voelt hij zich niet zo goed. En hij heeft in zijn lichaam bepaalde zwellingen ontdekt. Een beetje bang om naar de dokter te gaan. Maar goed, zo ineens wordt hij geconfronteerd met de mogelijkheid dat zijn leven niet zo lang meer zal duren. En hij schrijft een brief aan zijn vader dat hij bang is dat het niet goed met hem is, met zijn gezondheid. Maar, al ben ik dan nog maar 28 jaar, ik heb uit het leven gehaald wat er uit te halen was. Dus als dat nu afgelopen zou zijn binnen niet al te lange tijd, heb ik in elk geval geleefd. Gelukkig viel het onderzoek bij de dokter mee. Maar de vraag blijft bij ons hangen. Is dat leven? Een ander voorbeeld. Iets wat u misschien heel pijnlijk uit eigen ervaring van nabij kent. Iemand heeft een oude vader of een oude moeder, wier krachten bezwijken. Opname in een tehuis is noodzakelijk. Een zegen dat ze er zijn en dat er zo voor mensen die gebrekkig worden gezorgd kan worden. Maar je loopt dan recht van lijf en leden door zo'n tehuis heen. En vooral als je op de ergere afdelingen komt, dan zie je hoe mensen lichamelijk en geestelijk eigenlijk toch maar wrakken zijn. En je zegt, is dat leven? Kijk, gemeente, wij kunnen wanneer we met dit soort vragen in aanraking komen niet zo heel makkelijk op alle vragen die er naar boven komen antwoord geven. Maar één ding is duidelijk. Dat wat ons leven ons ook brengt, dat de Bijbel ons telkens laat zien dat leven meer is dan alleen maar het leven van die jonge man van 28 jaar, die meende dat hij alles uit dit leven gepuurd had wat er uit te puren was. En dat het leven ook meer is dan een oudere die geestelijk en lichamelijk gebrekkig geworden is. Maar wat is dat meerdere dan? Wat is dan echt leven? Wel, dat echte leven, zo horen we het vanavond uit de tekst, is een leven waar het paaslicht overvalt. Een leven wat gevoed wordt vanuit de verrezen Christus. Een leven wat gekenmerkt wordt door die machtige belijdenis die in onze tekst staat. Echt leven doe je wanneer je mag zeggen, ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We willen daarbij stilstaan. En de tekst is ook het thema, ik leef. doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de handhaving van het ik buiten Christus. In de tweede plaats de onttroning van het ik door Christus. En in de derde plaats het leven van het ik uit Christus. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De handhaving van het ik buiten Christus. De onttroning van het ik door Christus. En het leven van het ik uit Christus. Onze tekst is een klein onderdeeltje van die brief van Paulus aan de gemeente van de Galaten. En hoewel het niet helemaal zeker is, die brief aan de Galaten is een van de allereerste brieven die Paulus ooit heeft geschreven, misschien wel de allereerste. In elk geval draagt die brief ook een heel persoonlijk karakter. Er zijn meer stukken in de brieven van Paulus waarin Paulus iets laat zien van zijn eigen hart en van zijn eigen persoonlijke leven. Maar eigenlijk is er nauwelijks een brief te bedenken die zo persoonlijk is als deze brief aan de Galaten. Misschien heeft dat mee te maken met het feit dat het een van de eerste pennenvruchten van Paulus is die ons bewaard gebleven is. Maar het heeft zeker ook hiermee te maken dat Paulus zich zeer verbonden wist met de gemeente van de Galaten. Want Galatië was dat stuk van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije, waar de eerste gemeenten lagen die Paulus op die eerste zendingsreis had gesticht. Dat waren de gemeenten aan wie hij schrijft in deze brief. De eerste vruchten die hij gezien had op zijn arbeid, op de prediking van het evangelie onder de heidenen, die waren onder de Galaten zichtbaar geworden. En nu was daar juist in die eerste christengemeente daaronder de Galaten die gesticht waren op Paulus' eerste zendingsreis, een dwaalleer binnengedrongen. En die dwaalleer, die had bij allerlei andere aspecten toch dit fundamentele punt, dat ze wilden dat die heidenen die het evangelie gehoord hadden, nu weer helemaal zouden gaan leven naar de wet van Mozes. Ze moesten de besnijdenis weer invoeren, ze moesten de Joodse riten en symbolen weer invoeren, ze moesten de sabbatten weer gaan houden en noemt u al die aspecten van de wet maar op. En dat zou noodzakelijk zijn om behouden te worden. Het was dus niet alleen Christus Jezus en die gekruisigd die het hart van het evangelie was, maar bij Jezus Christus en die gekruisigd had je ook nog het doen van goede werken nodig. En Paulus trekt tegen die leer scherp te velden. Hij haalt allerlei persoonlijke herinneringen op. In het eerste hoofdstuk en in dit tweede hoofdstuk vertelt hij hoe het geweest is toen hij zelf tot bekering gekomen is. En hoe hij zelfs nadat hij tot bekering gekomen is ooit Petrus heeft bestraft om dezezelfde dingen. Petrus, die er ook op een bepaald moment toe geneigd was om en Christus en de wet weer te gaan prediken. En in grote ernst en in diepe hartstocht wijst Paulus dat af, mede met een beroep op wat de Heere hem zelf geleerd heeft. Wat was dat dan, Paulus? Wel, Paulus was een man die eertijds geleefd heeft. Ja, vanzelf zult u zeggen. Ja, maar zo zegt hij het in de tekst. Ik leef, doch niet meer ik. Nou, als we die wat moeilijke woorden, die geladen woorden proberen tot ons te laten inwerken, Dan is één ding duidelijk. Paulus spreekt er hier over dat er een breuk in zijn leven gekomen is. Hij leefde en leeft nog wel, maar het is niet meer hetzelfde ik wat leeft. Er is iets in zijn leven veranderd. En we worden hier gewezen op iets wat er bij Paulus was voordat die verandering plaatsvond. Dat wil zeggen voordat hij tot bekering kwam op weg naar Damascus. Toen leefde hij. Jazeker, maar toen leefde hij buiten Christus en zonder Christus. Hij schrijft dat in verschillende andere gedeelten in zijn brieven overduidelijk. Toen leefde hij gescheiden van het evangelie en hij leefde zonder Christus. We zouden het ook nog anders kunnen zeggen. Toen leefde hij voor zichzelf en in overeenstemming met wat zijn eigen hart hem ingaf. Nee, dat betekent niet dat Paulus in openlijke zonde leefde. Dat betekent niet dat Paulus zich overgaf aan allerlei soorten van afgoderij en van zedeloosheid. Want er was ook heel wat te koop in dat Romeinse Rijk van die dagen. Maar daar is Paulus van jonge jaren af voor bewaard gebleven. Nee, hij leefde dan wel zijn eigen leven, maar dat was geen goddeloos leven. Dat was een heel vroom leven. En we krijgen uit de brief aan de Filippenzen een kleine blik in Paulus' leven voor zijn bekering. Hij was een Hebreër uit de Hebreeën. Dat wil zeggen, hij was een zoon van het oude volk van Israël. Hij was van de stam van Benjamin. Hij was een Farizeër uit de Farizeeën. Dat wil zeggen, hij behoorde bij die groep onder het Joodse volk die het meest stipt en het meest strikt leefde naar de inzettingen van Mozes en naar de overleveringen van de rabbies. Hij was onberispelijk en toonde een ijver voor de voorvaderlijke inzettingen waar anderen bij in de schaduw moesten blijven. Paulus stond toen hij nog onbekeerd werd, religieus gesproken aan de top. Hij was een van de voornaamste, een van de beste, een van de meest uitblinkende fariseeën. Een mens uitblinkend in zijn godsdienstigheid. Maar weet u wat er volgens de woorden van onze tekst bij Paulus aan ontbrak? Hij leefde wel. Maar het was allemaal ik. Hij leefde ter bevrediging van zijn eigen godsdienstige behoeften. Hij leefde zonder bekering. Hij leefde zonder Christus. Hij leefde zonder God. Het was alles ik. En dat is nu een van de ergste dingen, gemeente, die ons kan gebeuren. En vandaar dat Paulus hier zo heftig wordt. Als wij nog ons eigen leven leiden en het allemaal ik is waar we in gedachten een kringetje omzetten. Of waar we slingers omheen hangen. Ik. Nee, dat betekent niet noodzakelijk dat u of dat jij een goddeloos leven leidt. Wees er dankbaar voor en ik mag ook zeggen wees er de Heere dankbaar voor. Als je voor grove en openlijke zonde bewaard gebleven ben. Dat is Gods bewarende hand. Maar zelfs wanneer je stipt naar de kerk gaat en stipt je gebeden zegt. En trouw meeleeft met de kerk en met de catechisatie en met de vereniging. Of u die ouder bent trouw meeleeft, u mist nooit. Prachtig. Dat is een zegen. Maar wat is het erg als u met dat alles ten diepste alleen maar uzelf bedoelt. En u met alle dingen zoals kerkgang en gebed en bijbellezen een slinger hangt om dat ene kleine woordje. Ik. Want dan kunnen we ook vandaag de dag, ook als jongeren of als ouderen uit onze christelijke gereformeerde kerk. Ook binnen de reformatorische gezinde nog helemaal vastzitten aan ons eigen ik. En misschien op een wat andere manier dan Paulus, maar in werkelijkheid niet anders bezig zijn om onszelf te bedoelen. Want wat was nu het eigenlijke van Paulus voordat hij tot bekering kwam? Hij handhaafde zichzelf, hij zocht zijn eigen godsdienstige ideeën uit te leven en was er diep van overtuigd dat de Heere God toch wel buitengewoon tevreden moest zijn over Saul van Tarsen. Maar het was het vleeselijke van zijn eigen ongebroken en onbekeerde ik. Paulus was bezig met zichzelf wat op te werken door goede werken. Laat ik het eens wat merkwaardig zeggen vanavond. Hij was voortdurend bezig niet met de rechtvaardiging van de goddeloze, maar met de rechtvaardiging van de rechtvaardige. Wat ik met die uitdrukking bedoel, hij probeerde als een rechtvaardige om zich steeds maar rechtwaardiger te maken voor God. De rechtwaardiging van de rechtvaardige, dat stond hoog geschreven in het geestelijk vaandel van Saul van Tarsen. En hij ging zelfs zo ver dat hij brieste en bruiste van alles wat tegen de voorvaderlijke inzettingen inging. En hij begon de jonge christengemeente te vervolgen. En in die jonge christengemeente vervolgde hij de Christus zelf. Kijk gemeente, ik heb het al even aangestipt. Al kan het bij ons anders zijn dan Paulus. Al zullen wij niet fariseërs zijn in de letterlijke zin zoals Paulus dat was, want wij weten niet eens al die inzettingen meer die Paulus hield. Maar geestelijk gesproken kan het ook onder ons zo zijn. Wanneer wij nog onszelf bedoelen dat er toch heel veel is gelijktekens staan tussen Paulus en tussen ons voor zijn bekering. En weet u wat Saul van Tarsen nu ten diepste miste, zolang die nog zichzelf bedoelde? Handhaving van het ik buiten Christus. Hij kende God niet echt. Hij kende zichzelf niet recht. En hij kende Christus niet. Geen echte godskennis, geen rechte zelfkennis en geen Christuskennis. En als je dat mist, dan mis je alles. En als ik misschien nu eigenlijk iemands leven teken in deze simpele woorden, zoals hij of zij hier in de kerk zit of meeluistert voor de kerktelefoon, ziet u dan niet wat u nodig hebt? Wat Paulus in deze woorden wil onderstrepen. Toen ik nog leefde, zonder Christus, toen had ik die echte geestelijke kennis van God en van mezelf en van Christus niet. En als u nog leeft met uw ik, zonder dat u Christus kent, buiten Christus, dan hebt u godskennis, zelfkennis, Christuskennis nodig. Vraag om het licht van de Heilige Geest, opdat die u laat zien wat er aan leegte is in uw leven. Want echt gemeente, als wij zoeken om onszelf rechtwaardig te maken voor God, met onze werken, met onze plichten, met onze deugden, het schiet alles nameloos tekort. Kijk, en dat heeft Paulus geleerd toen hij nog Saul van Tarsen was. En u weet hoe het gebeurd is. De kinderen hebben de geschiedenis meer dan eens gehoord uit de kinderbijbelen op de zondagschool. En het zal wellicht op allerlei manieren aan de orde gekomen zijn, dat stuk uit Handelingen 9... waar Saul van Tarse getekend wordt met zijn ik bruisend in verzet tegen koning Jezus. En dan gaat hij met trawanten, met soldaten uit Jeruzalem in de richting van Damascus om de christengemeente daar lastig te vallen, mensen te arresteren en ze naar Jeruzalem te brengen, opdat ze daar verhoord worden en gestraft worden voor hun ongehoorzaamheid. En hij komt onderweg naar Damascus op die onvergetelijke plek en op dat onvergetelijke uur. En terwijl we in gedachten de paarden horen galopperen in de richting van Damascus, schuimvlokken vallen aan de kant van de weg, want de paarden weten het, ze voelen het, daar in die stad is het einde van de reis. Dan plotseling een licht van de hemel. Saul wordt stilgezet. En dat machtige ik van Paulus, dat ik wat hij ten koste van alles wilde handhaven, zonder Christus en buiten Christus, dat ik word gebroken, want we lezen het dat Saul van zijn paard valt en dat hij als enige van dat hele gezelschap een stem hoort klinken uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Saul beeft en is tot in het diepst van zijn bestaan geschokt en hij zegt tegen de hemel, wie zijt ge, Heere? En dan hoort hij het van de hemel klinken, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan zegt hij misschien nog meer bevend, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan moet hij naar de stad. En dan zal hem daar gezegd worden wat hij doen moet. Kijk gemeente, op dat moment werd Saul van Tarse, die zijn ik zocht te handhaven, zijn eigen leven probeerde vast te houden en het niet wilde verliezen voor God. Op dat moment werd het ik van Saulus ontroond. En weet u waarin dat het duidelijkst wordt, dat dat ik van Saulus niet meer op de troon zit? Wel, zolang hij nog fariseer uit de fariseeën was, was zijn levenslied en zijn levensstijl dit. Ik zal dit en ik zal dat en ik zal die christenen in Jeruzalem zus en zo. En ik zal die christenen in Damascus arresteren. Maar als een ik ontroond wordt, leest u niet meer ik in de eerste plaats, maar gij in de eerste plaats. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is het ik van de troon. Daar is het belangrijkste voor Saul van Tarsus in een ogenblik niet meer geworden. Wat moet, wat zal ik? Maar het belangrijkste is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is nou een van de grondtrekken van echt geestelijk leven. Dat ons ik leert buigen, dat het van de troon gaat en dat wij die vraag van Paulus, al is het misschien met andere woorden, vanuit het diepst van ons hart leren stellen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hebben wij die vraag ooit in ons leven leren stellen voor het aangezicht van de Heere? Is het ooit onze hartelijke begeerte geworden om de dingen van de Heere te doen? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Of met een andere psalm, de 86e. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gemeente, wanneer wij zelf van de troon gaan en ons ik, ons hart gebroken wordt, dan is een van de eerste dingen waaruit dat blijkt dat, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En onthoud u dat. Dat echt bijbels geestelijk leven daardoor gekenmerkt wordt. Want we leven in dagen waarin ook in reformatorische en evangelische kringen, heel veel godsdienst is die alleen maar een verlengstuk is van mijn eigen ik. Hoeveel mensen bouwen zichzelf op? Ja, dan hebben ze een ik en ze hebben een ego. En de godsdienst, dat is dan nog een klein beetje nodig om dat ego nog wat meer op te poetsen en nog wat meer te verfraaien. Je hebt van die boekjes. Watchman Nee en zo. 7 stappen om een beter christen te worden. Of nog meer in de charismatische hoek. Allerlei programma's om jezelf een beter christen te maken. Stap 1 tot en met 9. Of 1 tot en met 23. Maar ik vrees dat men niet weet van het ik dat van de troon moet. Er moet godsdienstig gesproken geen verlengstuk komen van het ik. Geen veredeling van het ik met behulp van allerlei programma's. Maar het ik, dat moet gebroken worden. Want een gebroken hart en een verslagen geest is nooit bij u, o God, veracht geweest. En om het goed Kolbrugiaans te zeggen, en laat ik deze grote uit het koninkrijk van God dan in dit verband maar met ere noemen. Kolbrugge heeft ooit gedicht: het ik dat moet eraan, om in genade vast te staan. Genees Heer, zo bidt hij dan tot God, genees Heer, snijd maar diep in het vlees. Want hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Kijk gemeente, dat ik moet ontroond worden. Er moet een keer, een ommekeer, een wending in ons leven komen. En nee, dat betekent niet dat het allemaal precies zo toe moet gaan zoals bij Paulus, die toen nog Saul van Tarse heette. Bij Saul van Tarse was het in een ogenblik dat God hem te sterk werd. Andere mensen die de Heere oprecht vrezen kunnen zo dat ene moment niet zo duidelijk aanwijzen, maar weten van een langere periode in hun leven dat God hun te sterk geworden is en hun ik ontroond werd. Misschien wat meer geleidelijk aan en over een wat langere tijdsperiode uitgespreid. De omstandigheden kunnen anders zijn, maar er moet wel een wending, een ommekeer, bekering in ons leven komen. En dat ik moet door Christus Jezus ontroond worden. Het ik, zei Kolbrugge, dat moet er aan. Waarom is dat eigenlijk? Nou, ik kan vanavond lang niet alle redenen noemen. Maar we zullen de belangrijkste noemen, wel de belangrijkste reden waarom mijn ik gekruisigd moet worden, waarom mijn ik vernederd moet worden, waarom ik in het stof moet leren bukken voor de hoge God en voor zijn gezegende Zoon, de Heere Jezus Christus, is dat wij mensen door de zonde zo hoogmoedig geworden zijn. De zonde in zijn diepste aard is vijandschap tegen God. Valt nooit mee met de zonde. Dat weet u toch? De zonde is niet maar een vuil plekje op een overigens brandschoon leven. De zonde is niet een schoonheidsfout. Maar de zonde is ten diepste het zoeken van mijzelf. Zelf tot God willen zijn. En verzet tegen de Heer. O, het is toegegeven. Dat verzet tegen de Heer, dat kan op alle mogelijke manieren gecamoufleerd zijn in ons leven. Maar als we onszelf leren zien zoals de Bijbel ons ziet. En zoals de Hoge God ons ziet. dan ga je er toch mee instemmen en zeggen, Heere, het is waar. Mijn zonde is maar niet een schoonheidsfout of een lichte smet op een volmaakt en gaaf leven. Mijn zonde is majesteitsschennis en verzet tegen de Heere. Mijn zonde is vijandschap tegen God. Soms openlijk, soms gecamoufleerd, maar het is er. En juist vanwege dat verzet tegen de Heere, zeg, en vanwege die hoogmoed die ons mensen van nature eigen is, moet dat hoogmoedige, dat weerbarstige, dat zich verzettende hart gebroken worden. En u die de Heere vrezen, mag weten er iets van toch. Wat heeft de Heere niet een werk omdat ik in het leven van zijn kinderen te onttronen. Paulus weet ervan. En al degenen die iets kennen van de genade van God weten ervan. God heeft in het leven van sommigen van het begin van hun leven afgesproken. Waarschuwingen. Het heeft er niet aan ontbroken. Lokkende woorden, de volle nodiging van het allerruimste evangelie van de schrift. Het heeft geklonken. Maar wat heeft het lang geduurd voordat dat harde hart van u gebroken werd. En iemand die al heel lang de Heere vrezen mag zegt, ja, ik was dan wel jong dat de Heere in mijn leven kwam. Maar als ik nu terugkijk, dan zeg ik, Heere, wat hebt u veel werk gehad om mij te brengen waar u me hebben wilde. Op de knieën als een arme zondaar die alleen op vrije genade aangewezen is. Voel je het dan niet, u die die genade niet kent, dat dat nu precies in de prediking van het evangelie telkens weer gebeurt. Wat beoogt de Heere met de prediking van het evangelie aan onbekeerden? Wel, weet u wat de Heere beoogt? Hij zoekt die zondaren tot inkeer te brengen. Hij zoekt dat ik, dat hoogmoedige ik, dat vrome ik, dat goddeloze ik, dat onverschillige ik, of wat voor een ik u ook meedraagt in uw binnenste. Hij zoekt het te vernederen, te onttronen. Hij zoekt u en jou een arme zondaar en arme zondares voor hem te maken. En hoe lang is de Heere in de prediking en in de dringende oproep tot bekering en in de scherpe prediking van zijn wet en in de waarschuwende prediking van het oordeel en in de lokkende prediking van het evangelie al niet bezig om u, om jou, jongen of meisje, klein te maken, je ik te onttronen? En weet je wat nou zo'n zegen zou zijn? Zo'n grote zegen die ik je van harte toewens, omdat het woord je die toewenst. Dat je nou onder al die woorden en al die bemoeienissen van God eens een keer op de knieën mocht vallen. Bij wijze van spreken, plat op de vloer. En net als die tollenaar mocht bidden van harte, o God, wees mij de zondaar genadig. Want echt dat beoogt de Heere, met dat ik wat er aan moet, met dat ik wat gebroken moet worden, die hoogmoed, dat verzet, dat niet willen luisteren, die onbekeerlijkheid, die onwil en die onmacht en alles wat de Heere in de weg staat. En dat bedoelt Paulus nu met die geladen woorden. Ik leef, doch niet meer ik. Er is wat veranderd. Dat natuurlijke ik, dat zondige ik, dat onbekeerde ik. Dat ik buiten Christus en zonder Christus, dat is gebroken. Kijk, en nu mogen we daar altijd om bidden en op pleiten. Heere, gebruik de prediking daar nu voor. voor mij. Dat mijn zondige hart gebroken wordt, mijn zondige ik gebroken wordt. En dat is niet alleen nodig voor het eerst als je nog buiten de Heere leeft. Maar ieder die de Heere kent vanavond in de kerk zal het me toestemmen. Dat werk van God om nu zijn kinderen steeds weer en steeds meer te leren. Niet meer ik, niet meer ik. Dat is nou voortdurend nodig. De ouderen onder ons zullen de uitdrukking kennen. Je vindt hem nogal eens vaak in de preken en in de meditaties van wijlen dominee Laman, de eerste dominee van onze gemeente. Tekent dat in zijn preken herhaaldelijk als hij zegt in het begin van het geestelijke leven, dan zegt een kind van God vaak, ik en dan hij. Dat betekent eerst ik en dan de Heer. Later in het geestelijke leven wordt het vaak eerst hij, eerst de Heer en dan ik. En tenslotte wordt het hij alleen. Dat is een les in het geestelijke leven die al Gods kinderen, de een op deze en de ander op die manier gaan leren. En juist daarom is het steeds weer en steeds meer nodig dat ook in het leven van het geloof, dat ik, dat zondige ik, dat weerbarstige ik, dat dwaze ik sterft. Opdat God alleen overblijft. Je kan het ook zo zeggen met die diepe tekst uit het Johannesevangelie. Hij moet wassen. Dat wil zeggen, hij moet steeds groter worden en ik moet minder worden. Het ik moet eraan onttroond worden. En wat is daar nu het gevolg van? En dan zitten we meteen al midden in onze derde gedachte. Ik leef, maar niet meer ik, niet meer dat zondige ik, niet meer dat dwaze, godenvijandige, opstandige ik. Maar Christus leeft in mij. Dus dat is het nieuwe wat in de weg van de bekering in Paulus leven gekomen is. Hij leefde zeker, als mens leefde hij, als schepsel van God leefde hij, als kind van het verbond leefde hij, maar hij leefde zonder Christus. En toen is een ik gebroken. En Paulus, wat is er toen gebeurd, toen je ik gebroken is, niet meer ik? Toen is Christus in Paulus gaan leven. En let u daarop, gemeente, dat is een woord wat alles te maken heeft met het opstandingsevangelie wat wij 14 dagen geleden samen hebben overdacht. Christus wordt hier getekend als de levende. En het staat nog in hetzelfde vers dat Jezus Christus gekruisigd was. En toen Jezus Christus gekruisigd was, we hebben het vanmorgen vanuit de catechismus aangestipt, toen is hij gestorven. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan, hij heeft de banden van de dood verbroken en zo is hij de levende geworden. En nu is hij de levensvorst, van wie we het zingen in de 21ste psalm. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Dat is in Jezus Christus en in zijn opstanding ten volle vervuld. Maar Jezus Christus, die nu leeft, omdat hij de dood met Pasen heeft overwonnen, die heeft dat leven niet voor zichzelf, maar die wil dat leven uitdelen. Het is u misschien niet opgevallen toen u die bekende psalm zong, 84 vers 1. Waar het ook gaat over de God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat is Pasen. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij leeft en hij geeft aan al de zielen van de zijne het leven. En dat is de achtergrond van deze diepe woorden. Nu Paulus tot bekering gekomen is en zijn ik is gebroken, nu leeft hij. Maar niet meer hij zelf. Maar de levensvorst leeft in hem. Ja, zodra een zondaar uit de dood tot het leven komt. Zodra iemand als Paulus of wie dan ook anders tot bekering komt, dan ontvangt hij geestelijk leven. En dat leven, dat komt uit Christus. Uit de levensvorst. Dat is echt paasleven. Door Jezus Christus verdiend. Dus zodra een zondaar tot bekering komt en hij gaat leven, dan is dat leven vanuit Christus. Ja, maar weet iemand die tot bekering gekomen is, dan onmiddellijk wie Christus is? Kent hij Christus dan ten volle als zijn zaligmaker en zijn heiland? Daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Maar we moeten één ding goed vasthouden wanneer het over het slot van de tekst gaat, dat wie geestelijk leven ontvangt, in de bekering, in de weg van wedergeboorte en bekering, om het wat dogmatisch te zeggen, die ontvangt het leven en dat leven komt uit Christus. En wat moet je je daar nou bij voorstellen, bij indenken, dat leven vanuit Christus, dat Christus gaat leven, het leven schenkt aan zo'n zondaar. Wel, dan moeten we een aantal dingen toch even voorzichtig onderstrepen. En het eerste is dit. Als zo'n zondaar tot bekering komt, dan ontdekt hij bij zichzelf dat hij midden in de dood ligt. Als je ik gebroken wordt en je hart gebroken wordt, dan wordt je hart ook opengelegd. En dat betekent dat je ontdekt hoeveel zonden er zijn en hoeveel schuld er is. En dat je voor je schuld niet kunt betalen. En dat je jezelf niet kunt verlossen uit de grote nood en dood waar je jezelf ingebracht hebt. Dat ga je ontdekken. En weet je wat dat leven wat Christus geeft nu betekent? Wel, dat je dat allemaal ontdekt en gaat zien in het licht van het woord. Het leven wat de Heere Jezus Christus geeft aan arme verloren zondaren is allereerst leven waardoor hun ogen geopend worden en ze de dingen gaan zien en gaan verstaan. Paulus was geestelijk gesproken stekenblind toen hij daarvoor raasde op weg naar Damascus. Maar toen God hem neervelde, vlak voor de poort van Damascus, en hij door het licht van de hemel blind geworden was, toen begon hij pas echt te zien. Toen werden zijn ogen geopend, geestelijk gesproken. En als God in ons leven komt, dan opent hij onze ogen. Dat leven, dat betekent dat het licht van het leven over ons opgaat. Dat we gaan ontdekken wie we zijn voor God, zondaren, schuldigen. Maar ook dat we gaan ontdekken wie God nu is in zijn hoogheid, in zijn heiligheid. Misschien dat we iets gaan zien van de barmhartigheden Gods. Al is het als van verre. Misschien dat we smeken met die man die ons getekend wordt in de gelijkenis. O God, wees mij genadig. Of om ontferming. Maar in dat alles gaan we zien. Zien wie God is. Zien wie we zelf zijn. Zien dat we genade bij God om Jezus wil nodig hebben. En de vraag ligt natuurlijk in al die uitdrukkingen die ik gebruik opgesloten. Is het in ons leven zo? dat wij weten dat ons vlees, ons ik, ons niet redden kan. Dat echt geestelijk leven geen verlengstuk is van onze menselijke mogelijkheden of geen verlengstuk is van wat gevoeligheden die wij in geestelijk opzicht koesteren. Maar dat er een ommekeer moet komen, een breuk, het ik, het moet er aan. Om nu van geschonken genade, om nu van vrije gunst alleen te leren leven. Want dat is ook een aspect van dat leven wat Christus in het hart van zijn kinderen bewerkt. Hij opent hun ogen, dat is een aspect. Maar hij laat ook zien wie God is, wie hij zelf is. En wat zo'n arme zondaar nodig heeft. Want vergeet het niet, gemeente, wanneer wij door de Heilige Geest en door het Woord onderwezen worden, dan laat de Heer, de Heilige Geest ons zien dat we gezondigd hebben, maar de Heilige Geest laat ons ook zien wat we nodig hebben. En dat wat we nodig hebben, daarvan gaan we ontdekken dat dat nu bij ons niet te vinden is. We hebben gerechtigheid nodig, maar die gerechtigheid die zie je bij jezelf niet en die vind je bij jezelf ook niet. We hebben ontferming nodig, maar die ontferming kunnen wij niet verdienen door wat levensverbetering of iets dergelijks. En juist als de Heere dan door zijn woord erop gaat wijzen dat alle dingen die ons ontbreken en die wij als arme zondaren nodig hebben nu in Christus te vinden zijn. Dat de gerechtigheid die redt van de dood in Jezus Christus is. En de ontfermingen Gods en van zijn genade bij Jezus Christus en in zijn bloed te vinden zijn. Kijk, dan wordt Jezus Christus ons lief. En dat is nu ook dat leven wat uit Christus vloeit. Dat vernedert ons, dat maakt ons eerlijk, het maakt ons dat we ontdekken wie we zijn voor God. Maar het maakt ook dat we hoge gedachten van God en van Christus krijgen. Dat we zoveel waarde gaan ontdekken in wat de Heere Jezus gedaan heeft, in de woorden die Hij spreekt, in de werken die Hij doet. Een van de oude schrijvers heeft ooit gezegd, dan ga je zo verlangen naar de Heere Jezus, dat je als het ware ziek wordt om Jezus. Misschien een wat vreemde uitdrukking, maar als u hem goed begrijpt, is die toch zo heel toepasselijk. Een verlangen, een uitzien naar de Heere Jezus, waar je soms bijna ziek van kunt worden. Omdat je hem zo nodig hebt. Dat behoort bij dat leven. Wat uit de opgestane paasvorst komt. En dan is het grote verlangen van die Heere Jezus Christus. Om nu zichzelf als de levensvorst meer en meer te openbaren. En onthoud dat. Dat is in het geestelijke leven zo. Dat er misschien in het begin heel van verre iets van de Heere Jezus gezien wordt. En dat het doorgaans zo is dat Gods kinderen steeds meer van de Heere Jezus gaan zien. En steeds meer zijn schoonheid en zijn liefde en zijn genade en zijn barmhartigheid gaan ontdekken. Ik weet het, sommigen kunnen in korte tijd heel veel van de Heere Jezus leren. Van Saul van Tarse lezen we in Handelingen 9, dat toen hij eenmaal in Damascus bezoek gehad had van Ananias en hem de ogen waren opengegaan, dat hij terstond Christus predikte. Nou, daaruit kun je afleiden dat hij terstond, dat is in korte tijd, heel veel van Christus heeft geleerd en heel veel van Christus heeft gezien. Maar dat is lang niet altijd zo. De praktijk wijst uit dat het meestal anders is. dat het meestal veel geleidelijker gaat. En dat Gods kinderen doorgaans door de strijd van het geloof en de oefeningen van het geloof steeds meer leren. Wat? Zichzelf te verootmoedigen. Zichzelf af te schrijven. Want u weet het toch nog wel, het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. Om geestelijke vastheid te vinden, moet dat ik en mijn zondige vlees sterven. En hoe meer dat ik van mij nu sterft, hoe meer ruimte komt er voor de Heere Jezus Christus. En als ik nu mezelf mag afschrijven en de dood schrijven op mijn eigen werk en op mijn eigen vleeselijkheid, dan laat de tekst van deze avond zien, dan mag een kind van God Jezus Christus overhouden. En dan zegt Paulus het met vastigheid en met zekerheid en met overtuiging. Ik leef, maar niet meer ik. En dan moet u eens lezen hoe hij het dan in het vervolg van de tekst zegt. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus mocht dat dus door het geloof zeker weten. In de vastheid van het oprechte geloof. Ik weet dat ik nu leef uit hem en door hem die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja, zegt iemand, maar dan heb je toch veel licht en toch veel geloof, als je dat mag zeggen, zeker. En u zegt misschien in uw hart, en die vastigheid, die mis ik nu. Ik mag niet ontkennen dat de Heer in mijn leven begonnen is, maar om dat nu te zeggen. Mijn beste vriend, hoe zegt u dat dan? Zegt u dat omdat u er naar hongert en dorst om meer van die genade van Christus te kennen en om meer in die genade vast te staan? Kijk, dan wil de Heere vanuit dit tekstwoord onderwijs geven en zeggen, weet u hoe u nou die vastheid meer vindt? Als Christus Jezus zichzelf meer en meer aan u openbaart. En dat gaat altijd tezamen met diepere ontdekking, meer verbroken worden in jezelf. Het ik, dat moet er aan. Want zoveel te meer wij nu leren te buigen en te sterven aan onszelf, des te meer plaats komt er voor de Heere Jezus. Ziet u dat doorgaande werk van de Heilige Geest zo nodig is? Want die is het die Christus gaat uitstallen en Christus gaat verheerlijken. Die laat zien wat er in Jezus Christus te vinden is voor een verloren zondaar. En gemeente, dat is zoveel. Onze tekst zegt, dat is het leven. En dat leven is een geschenk van zijn liefde, van zijn offer aan het kruis. En er onderstreept Paulus in deze hooggestemde woorden het. Daar is, vanwege de liefde van God in Christus, voor een verloren zondaar, alles in deze levensvorst te vinden. Zoekt u het leven, het is bij hem. Zoekt u gerechtigheid, ze is in hem te vinden. Zoekt u genadige kwijtschelding van uw schuld, ze is in zijn wonden te vinden. Zoekt u bedekking van uw ongerechtigheid, ze is in zijn reinigende bloed. In hem is alles. Wat zouden we ons niet moeten haasten om ons levenswil, om het leven in hem te vinden. Want dat is pas echt leven, gemeente. als mijn leven gestorven is. Ik de dood leer schrijven op al dat zondige van mij. En de levenskracht en de levensgenade van Christus in mij woont. Jonge mensen, je kan denken dat wat de wereld vandaag te bieden heeft aan amusement en ontspanning, aan het verlokkende en verleidelijke van deze wereld, dat is leven. Het heeft ook veel aantrekkelijks voor jullie, voor mij, voor ons allen. Je kan soms denken om nu een geweldige positie hier op aarde te veroveren, dat je naam iedere dag in de krant staat. Dat is leven. Je kan misschien denken een knappe vrouw, een mooie man, als je jong bent, en alle glitter en glimmer van deze wereld, dat is leven. Maar de Bijbel zegt het, dat gaat allemaal voorbij. En dat sterft en verderft, allemaal in het graf. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. Of niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan op Bijbelse gronden te kunnen zeggen, ik leef. Maar niet meer ik, Gode zij dank, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, we komen tot u en we bidden, wil u deze diepe woorden ingriffen in ons hart en geven dat wij ze mogen beleven. Het is zo nodig, Heere, dat wij van ons eigen ik verlost worden. Dat onze ikken van de troon gestoten worden. En dat wij als arme zondaren met een gebroken hart leren vluchten tot de troon van uw genade. Om zo te leren wat leven is. Kennis krijgen van u en van onszelf en van Christus. Liefde tot u en tot Christus. Geloofsgemeenschap mogen beoefenen met die gezegende Christus. Want alleen in en door het geloof en ook naar de mate van het geloof ontvangen we deel aan die weldaden. Heere, werk het in ons hart, ga met ons. Breng ons veilig op de plaatsen waar we thuis horen en verwacht worden. En als niemand op ons wacht, Heere, wil u dan zijn met ons in onze eenzaamheid. Zegen ons deze week. Help u ons en onze kinderen bij al het werk wat gebeuren moet. Wees u bijzonder nabij aan hen die ziek zijn en misschien deze week een moeilijke week tegemoet gaan. Ontferm u over ons allen. Breng ons aanstaande zondag veilig weer in de plaats van het gebed. En geef dat we allen beschermd mogen worden. Ook deze week. En zondag elkaar weer aan deze plaats mogen zien. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers, zingen we als slotzang. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.